Goedenavond gemeente, andere belangstellenden. Hartelijk welkom in deze eredienst, waarin proponent van Steensluit Sint-Antonie Polder ook voor te gaan. De kerkraad heeft voor u de volgende afkondigingen. De Evolente zondagochtend 21 februari is het de tweede Lijdenszondag. In de ochtenddienst hoopt dominee A.N. van der Wind uit Bruchem Kerkwijk voor te gaan. En dat zijn ook bedieningen van de Heilige Doop. In de avonddienst hoopt dominee van de Ziel uit Waarden voor te gaan. De gewone catechisaties worden ook deze week online gehouden. Morgenavond om 7 uur is er doopzitting in de oude school. De Evolente aanstaande zaterdag 20 februari is er kennismaking met dominee Tramper, met een deel van de gemeente. Dit wordt live uitgezonden, de aanvang is 1:30 'smiddags. Zie de website voor meer informatie. Op de stemmingsvergadering van jongsleden 9 februari is gekozen tot ouderling de heer W. Hogendoren, Gruttel aan Driebruggen, en tot de jaken de heer L.J. van den Berg, de Groendijk Waarder. We bidden en hopen dat zij in afhankelijkheid van de heren de juiste beslissing zullen nemen. We bevelen de genoemde broeders aan in uw voorbeden. Inzameling van de gaven voor vandaag. De eerste is voor de GZB voorjaarszendingscollecte. De tweede en de derde voor de kerk. Uw voorbeden wordt gevraagd voor de kerkraadsvergadering van aanstaande woensdagavond. De kerkraad wenst iedereen hier en thuis een gezegende dienst.
Laten we deze dienst beginnen. Onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart, van geslacht tot geslacht, van generatie op generatie, ja, tot in de eeuwigheid, en die nooit zal laten varen, die nooit loslaat, het werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Zetten wij deze dienst voort met het zingen van Psalm 98, vers 3. Psalm 98, vers 3 doet bij uw harp de psalmen horen. Uw juichstem geeft de Heere dank. Laat klinken door uw tempelkoren trompetten en bazuingeklank. Dat Heeren huis van vreugde druisen voor Israëls grote opperheer, de zee met hare volheid bruisen, de ganse wereld geven hem eer. En dat te bedenken vanavond, dat wij stilstaan bij Haggai, in een tijd dat er geen tempel is. En dat te betekenen voor ons nu, dat wij ook niet kunnen of mogen of beperkt zingen. Psalm 98 vers 3. wij ook vanavond belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En opnieuw zouden wij zo graag willen zingen van Psalm 84, het eerste vers. Hoe lieflijk, hoe vol huigenot, o Heere, de lege scharen God, zijn mij uw huis en tempel zangen. Hoe branden mijn genegenheen, om's Heere voor of in te dreen. Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen, mijn hart roept uit tot God, die leeft en aan mijn ziel het leven geeft. Als antwoord op de geloofsbelijdenis. Ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Voordat wij de Bijbel gaan lezen, willen wij eerst de Heere bidden om de verlichting van de Heilige Geest. Laten we bidden. Heere, wat bent u oneindig goed. Want Heere, door goedheid aangedreven, bent u mild in het schuld vergeven. Wie u aanroept in de nood, vindt uw gunst oneindig groot. En dat is ook de reden, Heere, dat wij hier voor de tweede keer samen mogen komen. U gunt het ons, u schenkt het ons. Heere, vanmorgen was de wens dat we mochten zien op Jezus. Heere, dan weet u of dat wij u gezien hebben. Of dat ons hart vervuld is met u. Of dat wij niets anders meer zagen dan Jezus alleen. Maar Heere, het kan ook zo zijn dat het ons koud heeft gelaten. En dat ons hart hard is. Zo hard als het ijs. Zo hard als bevroren grond. Maar Heere, bevroren grond kan ook ontdooien. We hebben de zon ook gezien vandaag. En wat kan ze krachtig stralen. En zo is het ook met uw Heilige Geest. Als de zon van de gerechtigheid opsteekt, Heere, laat ons dan ontdooien. En als grond ontdooit, dan is het korrelig. Dan is het bewerkbaar. Dan is het verbroken. Heere, geef dat we verbroken mogen worden voor u. Dat we bewerkbaar worden. En dat er vanavond gezaaid kan worden. En dat we dan misschien nog niet de directe Jezus zien. Maar dat er dan wel gezaaid mag worden. En dat het dan ook zal kiemen. En dat het dan ook zal mogen groeien. Al is het maar heel klein, Heere. Het kan toch zo pril beginnen. Schenk het ons, Heere. Allemaal, stuk voor stuk. Wij hebben het niet verdiend. Maar schenk het ons uit genade. U bent degene die ons uit genade ook hier samenbrengt. Want Heere, waar hebben wij het aan te danken? Dat u ons opzoekt. En dan weet u hoe wij ook verbonden zijn hier met elkaar. Via digitale middelen. En dat is mooi en dat is fijn. Maar Heere, u weet ook hoe dat ook allemaal beperkt is. Wij hebben het met ons hart gezongen. Dat ze Heer een huis van vreugde druisen. Heere, o Heere, wat zou het groot zijn als deze kerk weer vol mag zijn. En dat we weer met elkaar mogen zingen tot eer van uw naam. Wat is het verlangen toch groot voor velen van ons om weer samen te zijn. Er zijn er ook zoveel die zich zo eenzaam voelen. En dat kan door ouderdom. Dat mensen zich opgesloten voelen. Dat kan ook zijn. Dat u zo gemist wordt. Maar dat geldt ook voor de jongeren. Ze kunnen zich zo beperkt voelen. Als er vanavond ook weer een avondklok is. En als dat heel de week zo doorgaat, telkens weer op tijd thuis. Vrienden kunnen bijna niet bezocht worden. Heren, geef dat dan toch weer, dat er weer vrijheid zal komen. En dat we weer bij elkaar mogen komen. En bovenal, dat we mogen spreken over u. Dat het gemeenteleven weer op gang komt. Heren, wij danken u voor alle middelen die u ons geeft, dat het ook nog zover, voor zover nog kan. Maar wij bidden u, geef er ook uw zegen over. Ook vanavond. U weet hoe wij nu voor een scherm zitten of meeluisteren. En hoe moeilijk het dan is ook voor de kinderen, om de aandacht erbij te houden. Ook voor de jongelui, die zo graag elkaar opzoeken in de kerk en nu bij pa en ma zitten. Heere, geef dat het toch dat het gezinsleven ook vorm zou krijgen. En dat het gezegend zou worden. Dat uw woord gezegend wordt in de harten. En dat er ook thuis het volle borst meegezongen kan worden. Omdat men niet anders meer kan. Omdat men niets anders meer ziet dan Jezus alleen. En dat het hart daar zo vol van is, dat de mond daarvan overloopt. Heere, wij vragen uw zegen ook voor de koster. Die ook alles weer klaar heeft gemaakt vanavond. Heere, het is ook een taak hier in de gemeente. Die ook uw zegen nodig heeft. En dat geldt ook voor de organist. Dat de begeleiding ook goed mag zijn. Dat het ook tot uw eer mag zijn. En geef hem de kracht en uw zegen. En dat geldt ook voor allen die hier met het hoofd mogen zingen. En geef dat wij straks ook als we nog één psalm uit volle borst mogen zingen met een mondkapje voor, dat het met het hele hart zal zijn, tot uw eer. Heere, laat zo heel deze dienst staan in het teken van uw trouw, in het teken van uw genade, in het teken dat wij mensen nergens recht op hebben, maar dat u steeds groter wordt en wij steeds kleiner. Schenk het ons allen, hier of ergens anders. We zijn verbonden. Geef dat we verbonden mogen worden door uw Heilige Geest, uit genade, om Christus wil. Amen. Wij lezen vanavond uit de profeet Haggai. Een van de kleine profeten, wordt niet al te veel uitgepreekt. En toch is het een belangrijk boekje. De profeet Haggai. We lezen hoofdstuk 1 en een gedeelte van hoofdstuk 2. Hoofdstuk 1 en hoofdstuk 2 tot en met vers 10. En we lezen daar als volgt. In het tweede jaar van de koning Darius, in de zesde maand, op de eerste der maand, geschiedde het woord des Heren door de dienst van Haggai, de profeet, tot Zerubabel, de zoon van Sealtiel, de vorst van Juda, en tot Jozua, de zoon van Jozadak, de hoge priester, zeggende: Alzo spreekt de Heere der heerscharen, zeggende: Dit volk zegt, de tijd is niet gekomen, de tijd dat des Heren huis gebouwd worden. En het woord des Heren geschiedde door de dienst van de profeet Haggai, zeggende: Is het voor uw lieden wel de tijd dat gij woont in uw gewelfde huizen, en zal dit huis woest zijn? Nu dan, alzo zegt de Heere der heerscharen, stelt uw hart op uw wegen. Gij zaait veel, en gij brengt weinig in. Gij eet, maar niet tot verzadiging. Gij drinkt, maar niet tot dronken worden toe. Gij kleedt u, maar niet tot uw verwarming. En wie loon ontvangt, die ontvangt dat loon in een doorgeboren buidel. Alzo zegt de Heere der heerscharen, stelt uw hart op uw wegen. Klimt op het gebergte en breng hout aan. En bouwt dit huis. En ik zal een welgevallen daaraan hebben. En verheerlijkt worden, zegt de Heere. Gij ziet om naar veel, maar ziet, gij bekomt weinig. En als gij in het huis gebracht hebt, zo blaas ik daarin. Waarom dat? Spreekt de Heere der heerscharen. Om mijns huizes wil, het welk woest is, en dat gij loopt elk voor zijn eigen huis. Daarom onthouden zich de hemelen over u, dat er geen dauw is, en het land onthoudt zijn vruchten. Want ik heb ene droogte geroepen over het land, en over de bergen, en over het koren, en over de most en over de olie, en over hetgeen de aardbodem zou voortbrengen. Ook over de mensen en over de beesten en over alle arbeid der handen. Toen hoorde Zerubabel, de zoon van Sealtiel, en Jozua, de zoon van Jozadak, de hoge priester, en al het overblijfsel des volks naar de stem van de Heere, hun God, en naar de woorden van de profeet Haggai, gelijk als hem de Heere hun God gezonden had, en het volk vreesde voor het aangezicht des Heeren. Toen sprak Haggai, de bode des Heeren, in de boodschap des Heeren, tot het volk, zeggende: Ik ben met u lieden, spreekt de Heere. En de Heere verwekte de geest van Zerubabel, de zoon van Sealtiel, de vorst van Juda, en de geest van Jozua, de zoon van Jozadak, de hoge priester, en de geest van het ganse overblijfsel des volks. En zij kwamen en maakten het werk in het huis van de Heere der heerscharen, hunne God. Op de 24ste dag der maand, in de zesde maand, in het tweede jaar van koning Darius, in de zevende maand, op de 21ste der maand geschiedde het woord des Heren door de dienst van de profeet Haggai, zeggende: Spreek nu tot Zerubabel, de zoon van Sealtiel, de vorst van Juda, en tot Jozua, de zoon van Jozadak, de hoge priester, en tot het overblijfsel des volks, zeggende: Wie is onder uw lieden overgebleven die dit huis in zijn eerste heerlijkheid gezien heeft? En hoedanig ziet gij hetzelfde nu? Is dit niet als niets in uw ogen? Doch nu, wees sterk, gij Zerubabel, spreekt de Heere, en wees sterk, gij Jozua, zoon van Jozadak, hoge priester, en wees sterk, al gij volk des lands, spreekt de Heere, en werkt, want ik ben met u, spreekt de Heere der heerscharen. Met het woord in het welk ik met uw lieden een verbond gemaakt heb, als gij uit Egypte uittrok. En mijn geest, staande in het midden van u, vreest niet. Want alzo zegt de Heere der heerscharen: Nog eens, een weinig tijd zal het zijn. Ik zal de hemelen en de aarde en de zee en het droge doen beven. En ik zal al de heidenen doen beven. En ze zullen komen tot de wens aller heidenen En ik zal dit huis met heerlijkheid vervullen, zegt de Heere der Heerscharen. Mijne is het zilver en mijne is het goud, spreekt de Heere der Heerscharen. De heerlijkheid van dit laatste huis zal groter worden dan van het eerste, zegt de Heere der Heerscharen. En in deze plaats zal ik vrede geven, spreekt de Heere der Heerscharen. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, vanmorgen een preek uit een van de kleinste boekjes uit de Bijbel. En als we het zo in eerste instantie lezen, zullen we het ook nog niet direct begrijpen wat er nou eigenlijk bedoeld wordt. We hopen dat het met behulp van de Heilige Geest duidelijk wordt vanavond. Het is de profeet Haggai. Hij behoort tot de kleine profeten. En hij mag profeteren voor een volk dat in het jaar 538 voor Christus is teruggekomen uit Babel. En nu moeten we ons voorstellen dat hij daar staat te preken op een tempelplein, maar hij staat te midden van de puinhopen van Jeruzalem. Er is weinig meer van over. Maar de profetieën die wij lezen, die worden gedateerd in het jaar 520. Samen met de profeet Zacharia roept hij in zijn profetieën op tot de herbouw van de tempel. Maar nu maken we eventjes een rekensommetje. In het jaar 538 komt het volk terug. Voor Christus. In het jaar 520 zijn deze profetieën. Dat betekent dus dat er al 18 jaar de mogelijkheid is om een tempel te bouwen, maar het volk doet dat niet. Het huis van de Heere ligt in puin en zelf wonen ze in de fraaiste huizen. Zo lezen wij in vers 4. Is het voor ulieden wel de tijd dat gij woont in uw gewelfde huizen en zal dit huis woest zijn? Ze hebben daar kennelijk wel de tijd voor, maar niet voor het huis van God. En ze krijgen daarnaast ook nog ineens zegen op hun werk, want ze zijn druk. Ge ziet om naar veel, vers 9, maar ziet, ge bekomt weinig. Je doet veel, maar je krijgt er weinig voor terug. En zo zijn er nog meer dingen. We zullen het zo dadelijk nog eventjes aanstippen tijdens de preek. Maar het punt wat wij vanavond willen maken is deze. De prioriteiten van het volk liggen verkeerd. Want hadden ze nu geen tijd of hadden ze geen zin? We gaan dat bekijken. Maar als u een kerntekst wil, kunt u de preek ophangen aan twee teksten. Het tweede vers van Haggai 1. Alzo spreekt de Heere der Heerscharen zeggende, dit volk zegt, de tijd is niet gekomen, de tijd dat des Heerenhuis gebouwd worden. We nemen een volgende tekst uit het tweede hoofdstuk. En dan vers 5. Doch nu, wees sterk, gij Zerubabel, spreekt de Heere. En wees sterk, gij Jozua, zoon van Jozadak, hoge priester. En wees sterk, al gij volk des lands, spreekt de Heere. En werkt, want ik ben met u, spreekt de Heere der Heerscharen. Vanavond als thema prioriteiten stellen. En we zien dan drie verschillende prioriteiten. 1. De prioriteit van het volk. 2. De prioriteit van God. En 3. De prioriteit van Gods volk. Prioriteit van het volk, prioriteit van God en de prioriteit van Gods volk. Maar laten we eerst gaan zingen. Psalm 79. Het is een heftige psalm. Ik zou hem zomaar niet opgeven, maar dat geeft wel de situatie weer zoals het was in die tijd. De tijd van Haggai niet meer, want er was vrede, er was de mogelijkheid om een tempel te bouwen. Maar zo begon het eerst wel. 79 vers 1, getrouwe God. De heidenen zijn gekomen. Ze hebben stout uw erfdeel ingenomen, Jeruzalem, de tempel, uw altaren. Het ligt al verwoest door die geweldenaren. Uw knechten zijn geveld, door hun verwoed geweld. Hun lijken, onbegraven, verzaden na hun dood het gedierte in hongersnood. En gier en kraai en raven. Kun je nagaan hoe vreselijk dat is. Eén groot slagveld. De dieren eten van de mensen. Het is verschrikkelijk. Psalm 79, vers 1. De prioriteit van het volk. Dat is ons eerste punt. Laten we eerst maar even aan de kinderen vragen. Gebruik je wel eens een smoesje? Heb je wel eens een smoesje bedacht om ergens onderuit te komen? Dat denk ik zomaar wel. Je wilde je speelgoed niet opruimen, je had er geen zin in. En je zei tegen je moeder of tegen je vader, Ja, maar ik moet huiswerk maken. Ik moet nog wat doen voor school. Ja. Daar kon natuurlijk niemand wat tegen inbrengen, want dat is ook belangrijk. Maar het kwam hier toch wel mooi uit, want het was gewoon een smoesje, maar ja, het was ook belangrijk. En niet alleen kinderen doen dat hoor, smoesjes verzinnen. Oudere mensen kunnen er ook wel van. Ik zelf heb ook wel eens een smoesje bedacht. Nou ja, niet bedacht. Ik reed door het rode licht, per ongeluk. Ik had niet goed opgelet. Een paar weken later krijg je een boete thuis gestuurd. Ik ging er tegenin, ging bezwaar aantekenen. Het zonnetje stond laag. Ik kon het ook niet goed zien. Maar het was natuurlijk gewoon een smoesje. Ik had gewoon beter op moeten letten. Ik denk dat we dat allemaal wel eens hebben, dat je een smoesje verzint. We zijn er allemaal goed in. Om ergens onderuit te komen. Helemaal als het gaat om de godsdienst. Als het gaat om het dienen van de Here. We hebben het druk. We hebben het te druk om te lezen. We hebben het te druk om ons te verdiepen in Gods woord. 'S Morgens moeten we vroeg weg. Overdag zijn we druk bezig. En 's avonds zijn we moe. Maar waarom zijn we dan zo moe? We hebben het gelezen in Haggai 1. De mensen hebben het te druk. Van alles wat. Ze waren druk met allerlei aardse bezigheden. Gezaaid veel, vers 6. Maar je brengt weinig in. Je eet veel, maar niet genoeg. En zo gaat het nog even door. Je hebt loon ontvangen, maar het is er ook zo weer uit. Nu, dat is voor velen ook herkenbaar, denk ik. Voordat het einde van de maand in zicht is, is het geld alweer op. En je moet het weer op een andere manier binnen zien te krijgen. En je bent maar druk om je portemonnee gevuld te houden. En maar druk doen. En maar druk zijn. Maar doen we het nu niet precies verkeerd om? Bij Haggai wijst ons erop dat het precies de verkeerde volgorde is. Eerst druk zijn met allerlei dingen doen. Eerst druk zijn met ons huis. Eerst druk zijn met ons inkomen. Eerst druk zijn met ons eten. En dan pas aan de Here denken. Je maakt je druk om allerlei tijdelijke dingen. De Heer Jezus waarschuwt ons er zelf ook voor. Hij zegt het daarom. Wees niet bezorgd over wat wij zullen eten of wat wij zullen drinken. Of waarmee wij ons zullen kleden. Het zijn precies die dingen die Haggai hier ook zegt. Maar zoekt eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En alles zal u toegeworpen worden. In vers 6, 7, 8 en 9 zie je van alles waar het volk mee bezig is. En het schiet maar niet op. Ze verkeren in crisis. Hoe komt dat? De prioriteiten liggen verkeerd. Ze ontvangen de zegen van de Here niet. En wat is het leven dan zwaar? Wat moet je dan zwoegen? En daarom hadden ze ook geen tijd voor het bouwen van de tempel. Want ze waren te druk. Of hadden ze ook ergens helemaal geen zin in het bouwen van de tempel? Was het gewoon een smoesje? We laten het maar in het midden. Maar het is wel herkenbaar hoe het hier gaat. De voorvader David, die wilde maar al te graag een tempel bouwen. Nou, die is nu verwoest. David mocht hem niet bouwen. Salomo heeft het uiteindelijk gedaan. En die tempel die Salomo gebouwd is, heeft er dus niks meer van over. En nu mogen zij, dit volk, die mag die tempel weer opbouwen. Maar ze doen het niet. Ja, een smoes hadden ze trouwens wel. Ze waren begonnen met die tempel. Het begin was er al. We lezen in Ezra 3, het 10e vers. Als nu de bouwlieden de grond van des Heeren tempel legden, zo stelden zij priesters aangekleed zijnde met trompetten en de levieten Asafs zonen met cymbalen om de Heeren te loven naar de instelling van David, de koning van Israël. Ze hadden de fundering hier gelegd. Er kwam al een offerdienst. Maar men kwam niet verder dan een fundering. Ezra 4. Toen nu de wederpartijders van Juda en Benjamin hoorden dat de kinderen der gevangenis van de Heere, de God Israël, de tempel bouwden, zo kwamen zij aan tot Zerubabel en tot de hoofden der vaderen en zeiden, laat ons met uw lieden de tempel bouwen, want wij zullen uw God zoeken zoals gelijk gij lieden. Er ontstaat ruzie. Ruzie tussen echte Joden en niet-echte Joden. De overheersing is geweest door Assyrië. En zoals het dan gaat, het heeft zo'n 70 jaar geduurd. Intussen worden die volken vermengd. Er zijn Joden die met Assyriërs trouwden en daaruit komen kinderen voort. En dat zijn geen zuivere Joden. De Joden die terugkomen, die gaan die tempel herbouwen. Maar zeggen die anderen, wij willen die tempel ook herbouwen. Ja, maar jullie zijn niet echt. Ja, maar u weet hoe dat gaat. Er is wat dat betreft niks nieuws onder de zon. Mensen bouwen een tempel, mensen bouwen een kerk. En de een weet het nog beter dan de ander. En de een meent er nog meer recht op te hebben dan de ander. Er ontstaat ruzie. Want wie mag die tempel nu bouwen? En het gevolg is dat er helemaal niet meer gebouwd wordt. Opnieuw herkenbaar toch? Ik weet dat er op deze plaats ook een strijd geweest is. Wie heeft er nu recht op de kerk? U weet ervan hoe moeilijk het dan is. En wat ligt het gevaar dan ontzettend op de loer, hè? Dat de ene nog beter weet dan de ander, twee partijen tegenover elkaar. En de Heere wordt vergeten. De Heere komt geen eer meer toe. Terwijl hij het nu net zo waard is. En waar twee vechten om één been, gaat de derde ermee heen. De duivel. Die heeft het voor elkaar. Hij vindt het fantastisch. Maar helaas voor hem. De Heere laat zijn volk niet los. Ook als er ruzie is onderling. Ook als er oneenigheid is onderling. Houdt de Heere zijn volk vast. En dan maakt het niet uit waar dat is. Of het nu in Israël is, of het nu hier is, of het nu in de herstelde vormde kerk is, of dat het nu bij ons in de protestantse kerk in Nederland is. De Heere gaat verder. En de Heere heeft maar één doel. En dat is zondaren opzoeken. Mensen die het helemaal niet meer verdiend hebben om genade te krijgen. Hij wil ze zalig maken. Hij wil met die mensen. Oh, wat een wonder is het dan ook. Als je in die kerk ook mag dienen. En als je in die kerk ook mag zitten. Die mensen die het helemaal niet waard zijn. Weer verder gaan. Vandaar ook die dringende oproep van Haggai. We zien daar een stelletje zwoegers aan het werk. Ze proberen de crisis te boven te komen. Maar ze kunnen werken wat ze willen. Het lukt niet. Ze zijn op de verkeerde weg, want de prioriteiten liggen verkeerd. En wat moet het dan ook geweest zijn voor Haggai? Zijn naam betekent feestelijke. Nu, feesten zijn er in deze tijd weinig. Bij ons niet, maar in die tijd ook niet. Het kan ook niet. Want er is geen tempel. Er is niets meer dan een fundering. En dat terwijl het loofhuttenfeest in aantocht is. Want in hoofdstuk 1 wordt er gesproken over de zesde maand. In hoofdstuk 2 over de zevende. Die zesde maand die werkt toe op de zevende. Logisch. Maar die zevende maand is de maand Tisri. Voor de Joden. En op de vijftiende van die maand begint het loofhuttenfeest. 7 dagen lang. Wanneer we nu vers 2 lezen van hoofdstuk 2, in de zevende maand op de 21ste dag der maand, zouden we dus ons in feite bevinden te midden van het loofhuttenfeest. 7 dagen lang duurde dat. Dus reken maar uit, 15 plus 7 is 22. Op de 21ste dag is dus de één na laatste dag. En dan vindt die tweede toespraak plaats. In hoofdstuk 2. Maar we bevinden ons nu nog in hoofdstuk 1. Maar hoe kan er nu gefeest worden terwijl er geen tempel is? Hoe vrolijk gaan de stammen op naar Sion's Godgewijde top? Nou, echt. Daarom zetten we ook deze dienst met die psalmen in. Met zo'n lofpsalm. Terwijl je zo beperkt bent. Het is niet mogelijk. Zo is het ook in die tijd een ruïne. Wij gaan richting Pasen. De lijdensweken zijn begonnen. We hopen het paasfeest ook te mogen vieren dat de Heer Jezus Christus is opgestaan. Maar hoe? Hoe kunnen we nu de Heere loven en prijzen zo als wij nu bij elkaar zijn? Zo beperkt. Laten we het maar aan de Heere over en laten we het maar bij de Heere neerleggen. Haggai die roept het volk op tot herbouw. Zodat er opnieuw gefeest kan worden. Dat kan. En Haggai, die doet meer dan dat er in onze tijd een verkiezingspraatje wordt gehouden. Haggai profeteert. In onze tijd komen de verschillende lijsttrekkers naar voren die hun zegje doen over hoe wij de crisis nu te boven moeten komen. En dat zijn allemaal mooie woorden. Maar wat zal er ook van terechtkomen? Als Haggai gaat spreken, dan zegt hij tegen het volk, dan profeteert hij, als jullie nu dit en dit doen, zo en zo handelen, dan zegt de Heere, ik ben met u lieden. Geen mooie praatjes. Nee, wat Haggai gaat zeggen, dat zijn Gods woorden. Dat zijn Gods beloften. En Gods beloften komen altijd uit. In zijn speech, zo noemen we het nu maar even, richt hij zich tot de profeten, of tot de leiders, de koningen zeg maar, het is niet echt de koning, want dat is de koning Kores die daarboven staat. Maar de leiders van het volk en de hoge priesters. Vers 1. Zerubabel, de vorst van Juda, en Jozadak, de hoge priester. Zijn twee hooggeplaatste mensen tot wie hij deze profetie richt. Ze moeten prioriteiten gaan stellen. Ze moeten de prioriteit stellen op de herbouw van het huis van God. En ik denk dat wij ook nu, te midden van onze situatie in ons land, komen verkiezingen aan, ook onze prioriteiten nu eens moeten stellen op het huis van God. En daar hebben we onze handen vol aan. De komende tijd. Maar we zullen, naar aanleiding van deze profetie, onze handen uit de mouwen moeten steken. Maar hoe doen we dat nu werkelijk? Laten wij dan de komende weken, lijdensweken, in het bijzonder zien op het werk van de Heer Jezus. En hoe moeilijk het ook zal zijn, als wij het thuis veel mee moeten maken. Laten we zien of wat onze Heer Jezus voor ons heeft willen doen. Dan volgt de rest vanzelf wel. Want als wij op het werk van onze Heer Jezus zien, dan zien wij onze tweede gedachte. De prioriteit van God. We kennen dat lied denk ik allemaal wel. God is getrouw. Zijn plannen falen niet. Hij kiest de zijne uit. Hij roept die allen. Die het heden kent, de toekomst overziet, laat van zijn woorden geen ter aarde vallen. En het werk der eeuwen dat zijn geest omspant, volvoert zijn hand. De prioriteit van God, daar waar het bij God allemaal om draait, dat begint hier in het Oude Testament. Gaat verder bij de profeten. Gaat verder in het Nieuwe Testament. En komt ook in ons leven, hoop ik, persoonlijk, tot uiting. Dwars door alles heen werkt God aan zijn plan. Zijn plan met deze wereld, en al lijkt het er soms helemaal niet op. God heeft het in zijn hand. Toen, in die tijd, ondanks dat je denkt, van wat moet daar nu toch van terechtkomen? Er was verdeeldheid over de bouw van een tempel, en er gebeurde uiteindelijk niets. God had het in zijn hand. In de tijd van de Heer Jezus. Wij kijken er nu op terug, op die lijdensweg van de Heer Jezus. Maar zelfs de Heer Jezus zei het. Vader, als het kan, neem het van mij. Moet dat nu zo? Ja, het moest zo. En ook nu. Moet het nu zo? Ja. God heeft het in de hand. We nemen het bekende voorbeeld. Het borduurwerk. Prachtig aan de voorkant. De Heere God maakt het. Schitterend. Maar wij zien de achterkant. Dwars. Door alles heen. Allerlei draadjes. Het ziet er niet uit. En we weten niet hoe mooi het zal zijn. Hoe God het bedoeld heeft. Zo gaat God te werk. Met zijn kerk. Hij zoekt verlorenen op. Ze waren nauwelijks terug uit de ballingschap. Of ze worden weer opgezocht. Door de Heere God. Terwijl ze het helemaal niet verdiend hadden. En let er eens op hoe de Heere dit doet. De mensen worden opgeroepen om in de spiegel te kijken. Vers 4 opnieuw weer. Hebben jullie wel tijd voor je eigen huis, maar niet voor mij? Dat is de eerste. En zo gaat de Heer nog verder. Vers 5. Nu dan, stelt uw hart op uw wegen. Let er eens op wat er allemaal gebeurt in je leven. Heb je er nu zegen op of niet? Dan komt er een hele reeks. Nee hè, het is hard werken. En het lukt maar niet. Vers 6. Komt die hele reeks langs. We zijn het al. Je hebt nooit genoeg. Vers 7 opnieuw. Let nou eens op wat er nu gebeurt in je leven. Stelt uw hart op uw wegen. Let nu toch eens op. Wat ben je nu allemaal mee bezig? Er zijn belangrijkere dingen. Vers 8. Klimt op het gebergte en brengt hout aan en bouw dit huis. Dat is belangrijker. Bouw dit huis en ik zal een welgevallen daaraan hebben en verheerlijkt worden. Dat is veel belangrijker, zegt de Heer. Ga nou eerst dat huis van mij eens bouwen. Ga eens hout halen. Ga aan het werk. En nu werk je misschien in de bouw. En dan zeg je, ja, hout. Hier in de kerk hebben we ook hout. Maar er is er nog veel meer nodig. Je hebt nog materialen nodig om dat hout aan elkaar te zetten. Er zijn stenen nodig. Jawel, maar die stenen die liggen er al. Want Jeruzalem is verwoest, is in brand gestoken. Het hout is verbrand, maar die stenen die blijven liggen. En bovendien waren er al voorbereidingen getroffen voor die bouw. Ezra 3, we zeiden het al. De fundering lag er al. En als we vers 7 lezen, zo gaven zij geld aan de houwers en de werkmeesters, ook spijzen en drank en olie aan de Sidoniërs en aan de Tyriërs om zederhout van de Libanon te brengen aan de zeven naar Jafo, naar de vergunning van Kores. Koning Kores had toestemming gegeven om die tempel te bouwen, had materialen geleverd, alles was gereed. Spullen lagen klaar. Zelfs de werklieden waren er. Maar er gebeurde niks. Maakt u nu zelf de vertaalslag maar. Alles in gereedheid gebracht. Alles is gereed. Maar doen wij er ook wat mee? We zullen de lijdensweg van de Heer Jezus volgen. Hij is gestorven, begraven. En ook opgestaan. Maar doet het jou nu ook echt wat? Doet het u nu ook echt wat? De dienst van God, zoals hij was bedoeld, is door de Heere Jezus zelf hersteld. Door hem kunnen we God dienen zoals hij dat ooit had bedoeld. Maar hebt u dat nu ook echt in de gaten? Dat het allemaal al klaar ligt? Nu dan, ga aan het werk, zo zegt de Heere. Laat uw handen wapperen in de dienst van de Heere. Kinderen, jullie kennen dat liedje wel, hè? Martha, Martha, leg je bezem neer. Al dat werken, dat komt een andere keer. Martha, Martha, altijd in de weer. Kies het beste deel en luister naar de Heer. Begin daar nu eerst maar eens mee. Luisteren naar de Heer Jezus. Kijk maar eens naar Hem. Nou, want daar begint het mee, hè? Anders kan het zomaar zijn dat de Heer zich terugtrekt. Want ook dat hebben we gelezen. De Heere die heeft zich een soort van teruggetrokken. Vers 10. Daarom onthouden zich de hemelen over u dat er geen dauw is en het land onthoudt zijn vruchten. Als wij niet luisteren naar de Heere, als we niet doen wat hij vraagt. Moeten we dan zijn Heilige Geest verwachten? U hoort het wel eens bidden wellicht. Heere, bedouw ons met uw Heilige Geest. Weet je wat dat betekent? Hier in de omgeving zijn veel weilanden. We kunnen het ons nu niet voorstellen, maar als het in de zomer erg droog is en erg warm en de zon erop brandt, dan verdort dat gras. Maar het kan in leven blijven door een beetje dauw. Nu, zo is het ook met de kerk. Als wij niet uitkijken, dan verdorren wij. Maar die dauw van de Heilige Geest, die maakt ons levend. Maar de Heere wil wel gediend worden. Als de Heere niet gediend wordt, als er geen diensten zijn, als er geen kerk is, hoe moet hij je dan in leven houden? God werkt immers door woord en door geest. Daar ligt voor God dan ook zijn prioriteit. Dat hij zijn kerk in leven houdt. Dat hij de diensten in leven houdt. En waarom zijn die dan zo belangrijk? Dat wordt nog wel eens gevraagd. De Heer kan toch ook werken zonder kerk? Jawel. Jawel. Maar luister eens, als je nu verliefd bent, dan kun je jong voor zijn, dan kun je wat ouder voor zijn, of wel oud. Als je nu verliefd bent, dan ben je het liefst daar waar hij of zij ook is. Om elkaar liefde te geven. Natuurlijk heb je elkaar ook lief als je niet bij elkaar bent. Maar het liefst ben je bij elkaar. Nu, zo is het met de Heere ook. Hier in de kerk is de plek waar hij zijn liefde kan uiten. Dat kan op andere plaatsen ook. Maar hier in het bijzonder. En gelukkig hebben we op dit moment ook camera. Kunnen we ook met elkaar meeleven als we niet naar de kerk kunnen. Maar wat een gemis. We beginnen nu een klein beetje aan te voelen wat verschillende ouderen van ons al veel langer hebben. Dat gemis om op te gaan naar Gods huis. En we bekijken het nu met menselijke ogen, maar wat een gemis moet het ook zijn voor de Heere. Kerken die voorheen vol zaten, nu zo beperkt. En nu duurt het nog maar ruim een jaar. Ballingschap duurde er 70. En dan kunnen ze daarna, krijgen ze de mogelijkheid weer om een tempel te maken. Om de Heere weer te dienen en dan ontstaat er ruzie. Zo zijn mensen. Weten we hoe het begon? Ezra 3. Het laatste vers. Nou ja, de twee laatste versen. Vele van de priesters en de levieten en hoofden der vaderen die oud waren, die het eerste huis gezien hadden, dit huis in zijn grondlegging voor hun ogen zijnde, weenden met luide stem, maar velen verhieven de stem met gejuich en met vreugde, zodat het volk niet onderkende de stem van het gejuich der vreugde en de stem des geweens van het volk. Want het volk juichte met groot gejuich dat de stem van verre werd gehoord. Zo werd die tempel, die fundering gelegd. De mensen waren blij, de mensen waren verheugd. Sommige mensen raakten in tranen. Eindelijk weer die tempel. En dan nu gebeurt het alsnog weer niet. U mag van mij weten, en ik denk dat er velen zijn die met mij zo denken, dat u daar naar uitziet. Dat de kerk weer helemaal vol is. Dat we weer mogen zingen. Uit volle borst. Maar vergis u niet. Opnieuw zal er tegenstand komen. Want de duivel zit niet stil. Niet alleen God heeft zijn prioriteiten. De duivel ook. Hij heeft onrust gestookt in het paradijs en hij zal dat blijven doen. Ook hier bij Haggai. Hij profeteert aan het volk waarom het allemaal zo tegen zit. En bij de bestudering kwam ik er weer achter. Kwam ik er weer achter. Dat het niet God is die ons in het verderf stuurt. Want dat wordt wel eens gezegd, waarom staat God dit toe? Om waarom doet God dit? Of waarom? Zo. Maar wanneer we de Bijbel bestuderen, zien wij hier dat God afwezig is. De afwezigheid van God betekent dat er geen zegening te halen valt. Als God afwezig is, de wereld is in zonde gevallen. Met alle gevolgen van dien. Als God ons geen zegeningen geeft, bereiken we niks. Al het goede komt vanuit God. En uit genade geeft hij ons nog allerlei zegeningen. Maar wanneer wij die genade, die zegeningen een keer niet ontvangen, doen wij net alsof God ons straft. Maar God houdt alleen maar zijn zegeningen achter. Zo ook hier, in vers 10. Hij houdt die dauw achter. Mensen, Als jullie mij niet willen dienen, zal ik ook jullie niet bedienen. Geef ik even geen dauw. Kunnen jullie zien wat er van terecht komt? En zo moeten we het nu toch ook ervaren. Als de geest er niet is, kunnen we zaaien wat we maar willen. Maar oogsten zullen we niet. Laten we daarom ook maar veel bidden om de Heilige Geest hier in onze gemeente. Veel bidden, juist nu in deze tijd ook van beroepingswerk. In deze tijd ook dat de twee broeders gekozen zijn. Bidden om de verlichting van de Heilige Geest. Van Stefanus lezen we dat hij vol was van de Heilige Geest. Van Barnabas ook. En wanneer we het Oude Testament erbij nemen, dan lezen we dat die Heilige Geest werkzaam is bij mensen die tot een speciale taak geroepen zijn. Wanneer we het Nieuwe Testament lezen, dan zien wij daar de Heer Jezus. De Geest daalt op hem neer. Hij was permanent vervuld met de Heilige Geest. De Heilige Geest kwam op hem en blijft op hem. Johannes 1. Zelfs toen hij in de woestijn geleid werd, was de Geest nog bij hem. Die Geest leidde hem in de woestijn. En diezelfde Geest, die is ook uitgestort bij Pinksteren. En wij mogen daarin delen. Wat een genade van God. Dat hij ons die Heilige Geest nog schenkt. Wij hoeven het niet in eigen kracht te doen. Het is die Heilige Geest die ons prioriteiten leert stellen. En zo komen we van de prioriteit van God, die het verlorene zoekt, vanzelf bij de prioriteit van Gods volk. Ons derde punt. Prioriteit van Gods volk. En dan komt nu een gewetensvraag. Waar draait het nu echt om in uw leven? Draait het u nu om uw stoffelijke belangen? Of draait het om het geestelijke? Ik las een verhaaltje van een jongen. Hij werkte in een groot bedrijf. Hij kreeg te horen dat hij op zondag moest gaan werken. Kan zomaar herkenbaar zijn. Hij wilde het niet, want het ging ten koste van de dienst aan de Heer. Hij wilde graag naar de kerk. Dat was belangrijker. Hij naar zijn baas. Joh, ik wil naar de kerk op zondag en ik wil niet op zondag werken. Kan er niet wat een uitzondering voor gemaakt worden? Kan er wat anders? Nee, aan uitzonderingen beginnen wij niet. Dan neem je maar ontslag. En zo ging die jongen weg. Niet veel later solliciteerde hij bij de geldbank. Er werd hem gevraagd wat hij bij zijn oude werkgever deed en waarom hij daar weg was. De jongen deed zijn hele verhaal. Nu, zei zijn leidinggevende, als jij geen tijd steelt van God, dan zul jij hier ook geen geld stelen. Begrijp je het voorbeeld? Die jongen die wilde geen tijd van God stelen. Hij wilde de tijd die hij bestemd had aan de Heere ook werkelijk aan die tijd aan de Heere besteden. En de Heere gaf zijn zegen erover. Hij kreeg gewoon weer werk. De mensen in de tijd van Haggai maakten de verkeerde keuze. Ze vulden eerst hun eigen zakken, zorgde eerst voor een eigen huis en gingen daarna pas aan God denken. Maar deze jongen had het geleerd. Eerst aan God denken. Dan volgt de rest vanzelf wel. En hij werd gezegend. Hij kreeg een goede baan. Hij kreeg inkomen. En hij hoefde op zondag niet te werken. En dat gaf hem rust. In tegenstelling van wat wij in Haggai lezen. Altijd maar bezig zijn. Altijd maar druk zijn. Ook in onze tijd, wij mensen zwoegen maar door. Als we niet uitkijken, is de zondag ook geen rustdag meer. en gaan wij 7 dagen in de week, 24 uur, door. Mensen draaien werkelijk door, omdat er geen rust is. En we worden geleefd. En zo kunnen we onze samenleving net zo vergelijken als met de samenleving van Haggai. De Perzische koning had als strategie zijn onderdanen godsdienstvrijheid te geven. Hebben wij ook. De ballingen mochten terugkeren naar hun eigen land om hun godsdienst in ere te herstellen. Maar de prioriteit van het volk lag daar niet. Hoe is het nu bij ons? Bij Gods volk hoort daar de prioriteit te liggen. De opbouw van zijn kerk, dat is het allerbelangrijkste. Het evangelie verkondigen. Gods koninkrijk uitbreiden. Nu zegt u, ja, dat is mijn verlangen. Ik doe mijn uiterste best. Maar wat zou ik beginnen? Dat snap ik. Wie bent u? Maar kijk nu eens naar Haggai. Het is maar heel kort dat hij preekte. Hij preekte zijn eerste profetie in de 6e maand. Zo lezen wij in hoofdstuk 1. Zijn laatste profetie, dat lezen we in vers 2. Of in hoofdstuk 2. Het 11e vers. Dat was de 9e maand. Hij preekte nog geen 4 maanden lang. En toch, het was maar eventjes. Maar zijn bijdrage nam een hele belangrijke rol in de geschiedenis. Een paar maanden heeft hij maar gepreekt. Gemeente, begrijpt u nu? Neemt u uw kleine plaatsje maar in. Haggai, we weten niet wie hij was. Staat er voor de rest niet bij. Maar zijn spreken tegen de grotere van de aarde mag tot zegen zijn. Het was maar een klein plekje wat hij innam. In die grote keten van profeten. En het wordt gezegend door de Heilige Geest. En dat is het belangrijkste. Dat de Heere zelf die woorden in uw hart legt. Hij mag spreken in vers 12 tegen Zerubabel, een erfgenaam van koning David. En Jozua, hij kwam uit het hogepriesterlijk geslacht. Beide belangrijke mensen. Ze raakten onder de indruk. Ze raakten vervuld met eerbied. En ook het volk, vers 12, vreesde voor het aangezicht des Heren. En als wij vrezen voor het aangezicht van de Heren, dan maakt het ons stil. Dan maken wij ons niet zo druk om de aardse zaken. Ze zijn stil voor het aangezicht van God. Want heilig is de Heere. En terwijl ze door zo'n schijnbaar onbetekenend mannetje bij de Heere worden gebracht, komen ze in de schuld terecht bij de Heere. En nu? Maar wat een verlossende boodschap mag Haggai dan ook spreken. Vers 12, het volk vreesde voor het aangezicht des Heeren. En dan vers 13, toen sprak Haggai, de bode des Heren, in de boodschap des Heren tot het volk zeggende, ik ben met u lieden, spreekt de Heere. Wat verlossend. Ik zie daar radeloze mensen. Zo schuldig. Ik ben met u lieden, spreekt de Heere. Ik denk aan de discipelen. We hopen het binnenkort ook een keer te lezen, denk ik. Als de Heer het geeft. Ze waren verslagen. De Heer Jezus gestorven. En als het een avond was op de eerste dag der week. En als de deuren gesloten waren waar de discipelen vergaderd waren. Om de vrezen der Joden. Kwam Jezus en stond in het midden. En zei tot hen, vrede zij u lieden. Ik ben het. En dan gaat het gebeuren. Hè? Dan gaan ze prioriteiten stellen. Christus is in het leven gekomen. De geest komt terug. Vers 14. En de Heere verwekte de geest van Zerubabel. De geest komt terug. Maar mensen, we moeten van alles. We hebben onze mond vol van. We vergaderen wat af. Maar nee. Eerst de Heere Jezus. En zo zouden we deze dienst ook samen kunnen vatten. Heel eenvoudig. Prioriteit 1 is hoofdstuk 1. Bij God terechtkomen. En prioriteit 2 is straks hoofdstuk 2. Aan het werk gaan. Voor de kinderen. De Heere zoeken. En 2. Aan zijn kerk bouwen. En in hoofdstuk 2 gebeurt het. En dan nog, hè. Wat een genade, trouwens. In hoofdstuk 2 zien we het. Dat het helemaal niet lukt. In vers 4. Wie is onder de lieden overgebleven die dit huis in zijn eerste heerlijkheid gezien heeft? En hoedanig ziet gij hetzelfde nu? Is dit niet als niets in uw ogen? Ze zijn gaan bouwen, maar het wordt nooit zo mooi als dat het was. En dan lezen we vers 5. Opnieuw de Heere weer die dan komt. Doch nu, wees sterk, gij Zerubabel, spreekt de Heere, en wees sterk, gij Jozua, zoon van Jozadak, hoge priester, en wees sterk, al gij vorst, tot 3 keer toe. Wees sterk, spreekt de Heere, en werkt. Want ik ben met u, spreekt de Heere der Heerscharen. Dubbelop spreekt de Heere, Heere der Heerscharen, werkt. Werkt, want ik ben met u. Niet werkt, en dan kom ik met u. Nee, werkt, want ik ben met u. Bid en werkt. En uw kracht wordt in zwakheid volbracht. Werk door. Want ik ben met u. Dat is de kracht. Spreekt de Heere. En neem dat maar mee vanavond. Eindelijk een woord naar uw hart. U mag wat doen. U kan wat doen. Of wilde u het niet graag zelf doen? Dat mag vanavond. Maar wel uit genade. Door hem. Die u kracht geeft. U mag krachten ontvangen. Vanuit dat verbond. Dat met u gesloten is. Verbond staat hier, staan hier in schuine lettertjes. Maar toch denk ik dat het juist is. Dat dat hier zo staat. Een verbond, dat ligt er, tussen God en zijn volk, pleitend op zijn genade. Mogen wij deel uitmaken van een strijdende, bouwende kerk. En u hoeft dat niet in eigen kracht te doen. Nee, het kan omdat de Heer Jezus het uitgeroepen heeft. Het is volbracht. Zie maar op hem. Hij is het waard. Hij zegt dat vanavond, wees niet bevreesd. Ook al staat u nog te midden van de puinhopen. Het is nog maar een korte tijd. Vers 7. Nog een weinig tijd zal het zijn. En er zal een tijd komen. Dat alle knie zich zal buigen. Al de heiden door uw handen. Voortgebracht uit alle landen zullen tot u komen, Heere. Bukken voor uw aanschijn neer en uw naam ter ere leven. Gij zijt groot en hoog verheven. Gij doet 1000 wonderen. Gij zijt God. Ja, gij alleen. Alles heeft God in zijn hand. En er komt een dag dat ook God alle eer toe zou komen. Al lijkt Gods kerk soms zo moe. En weten we niet precies hoe het moet. We lezen het, hè. Ja, ik zal al de heidenen doen beven en ze zullen komen tot de wens aller heidenen. Vers 8, er is discussie over die wens, waar hij staat met een hoofdletter. Denk toch dat het waar is. De wens, de Heer Jezus Christus. Hij zal lijden, hij zal sterven. Opdat hem ook straks het zilver en het goud weer toe zal komen. En de heerlijkheid, vers 10, van dit laatste huis zal groter worden dan van het eerste. Mogen we ook doortrekken. Straks zal alles volmaakt zijn. Tot zijn eer zijn, tot zijn glorie. En laten we dat ook maar mee naar huis nemen. Het thema vanavond was prioriteit te stellen. Wanneer u de Heer nu nog niet kent, is het vanavond de opdracht. Zoek hem. Pleit op zijn verbond. U bent wellicht gedoopt. Pleiten bij de Heer. Ga aan het werk. Stel prioriteiten. Wanneer u de Heer al wel kent, dan worstelt u met vers 4 uit Haggai 2. Wie is er onder uw lieden overgebleven die dit huis in zijn eerste heerlijkheid gezien heeft? U ziet de volmaaktheid die er in de beginnen was. U ziet uw tekortkomingen in uw herschepping door de Heer Jezus Christus. U schiet aan alle kanten tekort. U voldoet nooit aan het eerste doel, namelijk God volmaakt te eren. Ga ook dan maar aan het werk. Let des te meer op hem. En dan nog iets. Nog een weinig tijd zal het zijn. En ik zal de hemel en de aarde en de zee en het droge doen beven. Doen beven. De aarde beefde toen de Heer de wet gaf aan Mozes. De aarde beefde toen de Heer Jezus de geest gaf aan het kruis. De aarde beefde toen de Heer Jezus opstond. En de aarde zal beven. Als hij terugkomt. Het duurt niet lang meer. Of Openbaringen 21 wordt werkelijkheid. Er zal geen tempel meer zijn. Want de Heere, de Almachtige is haar tempel. En het Lam. Ziet er nu uit naar die tijd. Vrees de Heere. Zoals Zerubabel en Jozua dat deden. Dan mag ik u zeggen, met vers 13. Ik ben met u lieden, spreekt de Heere. Werkt. Want ik ben met u, spreekt de Heere der Heerscharen. In vers 5 van hoofdstuk 2. En daarna spreekt de Heere der Heerscharen. Dat komt ons tot 5 keer toe terug in die laatste versen. De Heere spreekt constant als de Heere der Heerscharen. Hij wil daarmee zeggen. Hij staat overal boven. Hij is, al treft u het veld verdriet, uw wachter die u ziet. En hij tilt u overal bovenuit. En voor de tweede keer, vandaag, klinkt dan ook de oproep. Zie maar op Jezus. Hij heeft de aardse tempel afgebroken. En in 3 dagen een nieuwe gebouwd. De Heer is heen gegaan om plaats te bereiden. En hij zegt het. Zie, ik ben met u lieden tot aan de voleinding der wereld. Amen. Zingen wij Psalm 85, vers 1. Psalm 85, vers 1. Gij hebt uw land, o Heere, die gunst betoond, dat Jacob zaad opnieuw in vrijheid woont. De schuld uw volks hebt gij uit uw boek gedaan, ook ziet gij geen van hun zonden aan. Gij vindt in gunst en niet in wraak uw lust. De hitte van uw gramschap is geblust, o heilrijk God. Weer verder ons verdriet, keer af uw wraak en doe uw toren teniet. Psalm 85, vers 1. Laten we de Heer danken en bidden. Heere, u hebt ons vanavond aan het werk gezet. En er komt vanavond niemand onderuit. Of dat we in uw koning zijn, of in uw dienst staan, als geen priester, maar als ouderling, als diaken, of als voorganger. Of dat we nu het volk zijn, Heere, we horen er allemaal, we horen allemaal vanavond die opdracht. Ga aan het werk. Is het niet aan het werk gaan om u te zoeken, dan is het wel aan het werk gaan in uw dienst. Omdat u met ons bent. Heere, en breng ons dan ook op die plaats waar Jozua en Zerubabel ook mochten komen. Ze vreesden voor u. Want Heere, wat een dag zal het dan ook zijn als u terugkomt. Alles zal beven, de aarde zal schudden. Waar gaat het heen? Is dan de vraag. Maar als wij mogen weten dat u met ons bent, dan jaagt ook dat geen angst meer aan, want wij weten dat u, Heere Jezus, alles heeft voldaan. Heere, dan mogen wij vol goedemoed verder gaan. In uw kerk, of op welke plaats u ook ons maar gesteld hebt. Geef dat we staande mogen blijven. Geef dat onze jongeren staande mogen blijven. Help ze bij de studie. Help ze bij schoolwerk. Help ze als het juist nu zo moeilijk is, als alles op afstand is. Schenk ze uw nabijheid. Schenk ook de moeders de hulp als zij de kinderen moeten onderwijzen. Schenk hen hulp die zoveel zorg moeten verlenen aan zieken. Schenk hen uw hulp waar het bedrijf ten onder lijkt te gaan. Heren, juist dan is zo'n preek als vanavond zo moeilijk. Aan de andere kant ook weer bevrijdend, maar als er zorgen zijn in het bedrijf en we toch ergens een boterham vandaan moeten krijgen. Geef ze, Heere, dat we ons dan toch volledig aan u toe mogen toevertrouwen en dat u uitkomst biedt. Heere, geef dat die ervaring ook hier in de gemeente mag zijn. Dat u overal doorheen helpt. Heere, dat bidden wij u ook voor de mannen en broeders die geroepen zijn. Voor de predikant die hier beroepen is en voor de ouderlingen en de diaken. Schenk hen licht. Schenk hen de gave van uw Heilige Geest. Geef dat ze tot zegen zullen zijn. En geef dat hun keuze tot zegen zal zijn. Heren, en dan weten wij de persoonlijke situaties niet. Dat hoeft ook niet. Dat weet u wel. En geef dat ze het met u zullen overleggen. Zo bidden wij u voor deze gemeente. Geef dat ze mag bloeien. En dat ze zal juichen tot uw eer. Hier op aarde in beginsel en straks voor eeuwig. Zo leggen we de noden van een ieder aan uw voeten. Opnieuw weten wij niet wat er bij ons thuis achter de schermen afspeelt. En we weten ook niet wat er in ons hart omgaat. Maar Heere, u weet alle dingen. En dat kan soms tot troost zijn dat u alles weet. Maar het kan soms ook tot verschrikking zijn. Heere, vergeef dan al het verkeerde wat er was, deze dienst. Vergeef al het verkeerde wat wij dachten, wat verkeerd hebben gezegd. Vergeef dat dan, Heere. En geef dat het goede toch opgepikt zal worden. En zoals men wel eens zegt, dat het toch het goede herkauwd zal worden. En dat er bovenal over u gesproken zal worden, ook thuis. En ook in de wereld om ons heen. We vergelijken het maar weer in de wereld die nu wit is om ons heen. Als de zon erop schijnt, dan kaatst dat zo. En geef toch dat wij als gemeente mogen wandelen in uw licht. En dat de wereld om ons heen ziet dat dat kaatst. En dat mensen ook daardoor verlicht mogen worden. En op u, Heere Jezus, mogen zien. Geef ons zo een gezegende tijd richting Pasen. En dat wij elk persoonlijk mogen sterven aan onszelf met u. En ook mogen opstaan tot een nieuw leven. Heere, wij danken u dat u ons de kracht hebt gegeven om het woord ook te openen en het woord ook te spreken. En wij vragen u uw bewarende hand ook naar huis. En zo hebben wij nog veel meer van u te vragen. En we zullen allicht nog weer wat vergeten zijn, want wij mensen, wij hebben alles van u nodig. Wij kunnen niet zonder u, maar Heere, u weet alle dingen. Wij vragen het u uit genade, om Jezus wil. Amen. Psalm 43. We hadden één vers opgegeven, we doen er twee. Psalm 43. We hadden, meen ik, opgegeven, zend Heere uw licht en uw waarheid neder. Dat is het derde vers. En dat hebben we ook nodig als wij in zijn dienst mogen staan, als wij aan het werk gezet worden. Ook als we de Heere mogen zoeken, hebben we zijn licht nodig. Zend Heere uw licht en uw waarheid neder en breng ons door die glans geleid tot uw gewijde tenten weder. Dan klimt mijn bange ziel gereden ten berge van uw heiligheid, waar mij uw gunst verbijt, waar ik u verwacht, uw gunst verwacht. Maar we zingen ook het vierde vers. En dat mag dan ook uitzien naar het hiernamaals. Niet alleen de altaren hier beneden, die psalm zal zo geschreven zijn, naar de altaren, maar naar de Heer Jezus zelf, die in de hemel is, bij zijn Vader. Dan ga ik op tot Gods altaren, tot God. Mijn God, de bron van vreugd, dan zal ik juichend stemmen snaren, ten roem van zijn goedheid paren, die na kortstondig ongeneugd, een korte tijd, zei de Heer, mij eindeloos verheugd. Psalm 43, 3 en 4. Thank you. sluiten wij af met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zet uw troost ons neer. Drie-enige God, u alleen zij al de eer. Amen.
Thank you.